Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag wordt schrijver, dichter en columnist Remco Kampert begraven. De laatste representant van de generatie van de vijftigers die na de oorlog de Nederlandse literatuur op zijn kop zette. Kampert leerde zijn lezers dat lichte, humoristische poëzie ook goede poëzie kan zijn. Cultuurredacteur Toef Jeger duidt de rol die hij speelde in de naoorlogse literatuur. Toef, vorige week overleed Remco Kampert. Het is veel over hem gegaan, zijn dood maakte veel los. Nou, overlijden er wel vaker schrijvers. En waarom moeten we wat jou betreft wat uitgebreider stilstaan bij Remco Kampert?
Nou, het lag natuurlijk een lijn naar verwachten dat hij zou overlijden. Gezien zijn leeftijd en dat hij ook eerder aangekondigd dat hij niet meer ging schrijven. Maar het is voor heel veel mensen denk ik een soort van gevoel dat de laatste grote dichter van de 20e eeuw eigenlijk is overleden. En dat het een soort van afscheid eigenlijk van een periode is. Een periode waarin schrijvers nog tot een generatie behoorden. En waar geen discussie was over zijn waarde.
En tot welke generatie behoorde Kampert dan?
Tot de generatie van de vijftigers. Daar begon hij eigenlijk bij. Ja. Dat was een soort groep die met Loetje Bert, die natuurlijk daar denk ik de bekendste naam van is, maar Gerrit Kouwenaar, Hugo Claus hoorden er allemaal bij. En die waren nauw verwant met een kunststroming van Cobra. Nederland had de stromingen van Dada, het expressionisme, had Nederland eigenlijk overgeslagen, zeker in de literatuur. En daar wilden zij naar terug. En waar ze ook vanaf wilden, was eigenlijk zulke dichters als Roland Holst, die heel traditioneel een sonnette, diepe gevoelens schreef. En Vestdijk, die natuurlijk de vooroorlogsliteratuur en de naoorlogsliteratuur weer enorm bepaalde. En Bert Voeten, die heel traditioneel is. Dus al die traditionele dichters, daar wilden ze eigenlijk afscheid van nemen door open te staan voor het experiment.
Nu Roland Holst oud geworden is en vier regelrijmen wisselt met Vestdijk, weggelopen demonen tracht terug te roepen en mijn Voeten een belangrijk dichter vindt, wordt het tijd dat wij iets laten horen. Een stem dwars door puinstof heen, die glipt door de spijnen van het bedskelet, die nooit de baard in de keel wil hebben, die wil bevechten een groot geluk of ongeluk. Een klein geluk is geen geluk. Die door schade en schande nooit wijzer wil worden. Een stem die door alle huizen zingt, het water doet overkoken en de stoppen der berusting doet doorslaan. Een stem waarvan het geluid zich voortplant door de buizen onder de vermoeide stad. En die antennedraden op maanlichtdaken doet trillen, trillen, trillen. Zo'n stem. Eerder rusten wij niet.
Zij wilden niet dat het was op de manier zoals het voor de oorlog de literatuur of de poëzie bedreven werd. Daar wilden zij echt tegen ingaan. En Kampert richt samen met Rudy Kausbroek het tijdschrift Braak op, waar ook die andere vijftigers zich later bij aansluiten. En dat was heel duidelijk tegen dat intellectuele manier van literatuurbedrijven die voor de oorlog bij de belangrijkste literatoren had plaatsgevonden.
Ik had de leeftijd daarvoor voor een dergelijke revolutionaire beweging. Hè, want dat kondigde zich toen echt wel erg revolutionair aan. Met vernietiging van de tegenstander, et cetera. Daar voel je op zo'n leeftijd natuurlijk wel voor.
En hoe werd dat ontvangen? Wat was de reactie van poëziecritici en van collega-dichters op die nieuwe stroming?
Nou, zoals bij elke nieuwe stroming, niet zo positief.
Ja.
En, want bijvoorbeeld Bertus Aafjes, dat was wel een bekende literatuurcriticus en ook trouwens schrijver zelf in die tijd. Op een gegeven moment gaan die vijftigers komen met een bloemlezing. En hij recenseert die bloemlezing en zegt: de SS is de poëzie binnengemarcheerd. En daarmee bedoelde hij dat er dus veel meer agressie zat in die toon. En hij wist ook van Lutje Bert, die heel vrijwillig in de Duitse wapenindustrie had gewerkt. Daar wist Aafjes van. Dus hij dacht ook van: kan ik lekkere sneer geven naar deze nieuwe generatie. Dus het was een beetje dubbel wat hij daar deed. Dus die agressie. Maar ook even aangeven dat niet iedereen even zuiver op de gaten was bij die vijftigers.
Ja, en dat leidde gelijk tot polemiek, kan ik me zo voorstellen. Ja. Heftig debat in poëzieland.
Ja, zeker.
Ja.
En die vijftigers zelf reageerden natuurlijk ook gewoon. Nou ja, we hoorden het net bij Kampert. Die natuurlijk tegen Roland Holst en Bert Voeten tekeer gaat. Het was gewoon een flinke clash, werden af en toe uitgedeeld.
Hey, en Toef, die vijftigers, hè, wat was nou de rol van Kampert binnen die nieuwe stroming? Wat was zijn positie?
Nou, zijn positie was dat hij natuurlijk dat tijdschrift Braak had. Maar ook hij was wat luchtiger dan de rest. Dus dat wat meer humor, wat meer lichtheid in zijn dingen. Niet dat het nou allemaal heel eenvoudig is, maar het is een soort van eenvoud die opvalt. Een soort van lichtzinnigheid dat niet meteen hetzelfde is als slecht. Maar hij laat wel zien dat humor en lichtheid en schijnbare eenvoud, dat heel goed samengaat in poëzie. En hij was daar heel anders in dan die andere vijftigers die toch veel zwaarder waren eigenlijk.
Ja, ja, hij nam een aparte positie in met die lichtheid en die humor.
Ja, wat er bijvoorbeeld wel een leuk voorbeeld daarvan is vind ik, op een gegeven moment krijg je na de vijftigers, krijg je natuurlijk een volgende generatie, het zijn de zestigers. En Kampert is eigenlijk de enige die daar in mee durft te gaan. Dus op een gegeven moment heb je het tijdschrift Barbarber en die bracht helemaal echt humor in de literatuur. En Kampert deed eraan mee, die schreef ook af en toe gedichten voor dat blad. En om dan bijvoorbeeld twee voorbeelden te noemen die hij daarvoor schreef. Als Paul van Ostaaien niet zo jong gestorven was en nu nog leefde, dan was hij 69 geweest. Daar moet je toch eigenlijk ook niet aan denken. Ja. Dat is een gedicht in de serie Gemompel. Paul van Ostaaien was een dichter die heel jong gestorven is. Maar hij is bekend van de gedichten Bezette Stad. En hij deed heel veel vormexperimenten en überhaupt experimentele poëzie. Vlaamse dichter. En Kampert die reageert er dus op omdat er natuurlijk een soort mythe omheen hing dat deze grote dichter zo jong gestorven was. En ook een ander gedicht dat hij schreef is: hoe duidelijker ik het wil zeggen, hoe minder ik uit mijn woorden kom. Dat lijkt me een typisch verschijnsel van het een of ander. Het is op een hele leuke, geestige manier eigenlijk een hele schitterende definitie van poëzie geven.
Ja, het is bijna spreektaal, gedachte, een beetje no-nonsense dichter, ja. Mag je dat zo noemen?
Ja, no-nonsense, ja, misschien kan je het inderdaad zo noemen. Het is in ieder geval wel ja, recht toe, recht aan kan je het bijna noemen.
Ja, en heel toegankelijk misschien ook,
ja.
Wel.
Ja. Ja, zeker.
En bereikte zij dan ook een nieuw publiek, zeg maar, wat zich voor poëzie ging interesseren?
Nou, zeker. Ik denk wel dat Kampert echt wel een belangrijke rol heeft gespeeld bij de generaties daarna. Ik bedoel, niet alleen die groep van die zestigers, die waardeerde hem heel erg. Maar ook als je naar dichters van nu kijkt, door schijnbare eenvoud heeft hij echt wel heel veel generaties heeft hij daarna beïnvloed.
Remco Kampert die had een belangrijkere, ja, een unieke positie, zeg jij eigenlijk, hè, in die groep van vijftigers. Jij schetste al dat hij ook de generatie daarna goed aanvoelde, de zestigers. Is dat typerend voor hem? Hoe is hij zich blijven ontwikkelen in die jaren na zijn start?
Hij heeft zich altijd blijven vernieuwen, omdat hij altijd op een bepaalde manier jong is gebleven. Je zag nu ook een heel veel necrologieën. De man die eigenlijk altijd een jongen is gebleven. Zelfs 92 nog een soort van jongen was. Met jonge generaties hield hij zich bezig, maar ook met andere kunstvormen. Hij zocht samenwerkingen op. En hij combineerde ook van alles. Met jazz deed hij bijvoorbeeld ook veel. Daar heeft hij trouwens ook hele mooie poëzie op voorgedragen op jazz.
Hier nu, langs het lange, diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar... Hier nu, langs het lange, diepe water, waar achter oever riet de zon. Dat ik dacht dat je altijd maar... Dat altijd maar je ogen en de lucht.
In de jaren 60 kwam hij met proza, Het leven is verrukkelijk, met allemaal u's geschreven. En daarna Champie of Liesje in Lui Letterland. En het was echt allemaal met van die taalexperimenten, waar de taalvernieuwing, die trouwens niet is blijven hangen hoor. Iedereen deed dat een beetje in de jaren 60 en we hebben het allemaal weer laten zitten. Met al die essen, et cetera. Maar en in de jaren 70 raakt hij wat geëngageerder. Hij komt er met een heel erg mooi gedicht. Iemand stelt een vraag. En wat daar hele bekende regels uit zijn is... jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. En nou, dat is al een kleine impliciet op zijn vader. Want zijn vader was Jan Kampert. Jan Kampert was een belangrijke verzetsstrijder. Die ook in Neue Gamme in 1943 is omgekomen. En bekend van het gedicht van de 18 doden.
Een cel is maar 2 meter lang en nou 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, wij waren 18 in getal, geen zal de avond.
Remco Kampert die schreef er eigenlijk niet zo heel veel over. Terwijl hij natuurlijk wel daar met dat gegeven moest leven dat zijn vader was omgekomen, vermoord. En in de jaren 80 komt hij dan opeens met een gedicht. En dat gaat echt heel expliciet over zijn vader. Dat is januari 1943. En dat vertelt eigenlijk het verhaal over hoe hij hoort dat zijn vader is vermoord.
Ik liep over het karspoor op een kakende winterdag. Mijn moeder kwam me tegemoet. Figuurtje in de verte. De nacht daarvoor droomde ik dat ik een scheepje zeilde deed. Mijn hand streelde het kroos in de blikkerende sloot. Het scheepje zeilde naar de overkant en raakte klem in het oevergras. Ik keek op en zag mijn vader staan. Hij stak zijn arm door prikkeldraad. Hij keek me smekend aan. Mijn vader vroeg aan mij om brood. Op die landweg, moeder, hield je me minuten vast. Je ogen waren rood, je jas die rook naar stad. De Duitser had per kaart gemeld, mijn vader, hij was dood. In Neue Gamme, bitter oord, daar hadden ze hem vermoord. Ik voelde niets, maar wist dat ik iets voelen moest. Ik keek langs mijn moeders mouw naar het lokkend bos... Pas toen het kon, vertelde ik 100 uit over wat me werkelijk bezighield. De strik die ik had gezet voor het konijnenhol. De hut die ik aan het bouwen was in de boom die niemand kende. Eerst later voelde ik pijn die niet meer overging. Die nog mijn lijf doortrekt nu ik dit schrijf. Lang geleden, toch dichtbij, de tijd duurt 1 mens lang.
Ja, dus eigenlijk zie je pas in de jaren 80, misschien met terugwerkende kracht ook wel, een deel van zijn motivatie voor zeg maar zijn rol in die 50ers. Hè? Dus kun je dat zo zeggen? Dat terugbrengen van die lichtheid in de poëzie eigenlijk ook een reactie is geweest op die Tweede Wereldoorlog voor Remco Kampert?
Dat zou best wel goed kunnen. Want je hebt wel, als je zijn vroege werk leest, en ook brieven van hem uit die vroege periode. Dat hij soms echt wat idee van hoe hij monter kan blijven en verder wil gaan met het leven. Mooie anekdotes ook wel dat koningin Wilhelmina hem op een gegeven moment tegen hem zegt van... joh, ga je de voetsporen van je vader trainen? En dan zegt hij nou liever niet. Want hij denkt, ja, ik wil wel graag ouder worden dan mijn eigen vader. En niet op deze manier aan mijn einde komen. Maar dus hij werd heel vaak geplaatst als kind van zijn vader. Terwijl hij natuurlijk zelf ook gewoon eigenlijk een andere kant op wilde.
En die jaren 80 zijn dus wat dat betreft een soort kantelpunt. Hè? Daar laat hij eigenlijk een beetje zijn persoonlijke kant ook wat meer zien. En die zwaarte misschien wel een beetje in zijn schrijven ook. Jij zei net, hij heeft zichzelf continu weten te vernieuwen. Kun je schetsen hoe die laatste 3-4 decennia van zijn leven eruit hebben gezien?
Nou, hij bleef wel gewoon poëzie en ook wel proza schrijven. Maar wat ook bijvoorbeeld opvallend was, dat hij columns ging schrijven. Heel lang had hij natuurlijk de column in de Volkskrant. Die denk ik de meeste mensen nog wel kennen. KMU. Dat was hij natuurlijk de K. Dat is de CA. En de andere was Jan Mulder. De MU. En daarom had hij ook een soort van... Hij was ook met ironie op de politiek, ging hij erop. En daar, maar ook met een soort van... Ja, een hele ironische lichte toon af en toe. Met ook wel gevoel voor weemoed die erin zat. Die natuurlijk heel veel mensen aansprak.
Ja, en Dr. Anders Mallebroodje herinner
ik mij. Dr. Anders Mallebroodje, ja.
Ja, het Kamerlid uit Elst. Ja. Ja, dus hij zat eigenlijk ook nog wel heel erg met de vinger aan de pols van de actualiteit.
Ja, In die columns zeker, ja. Ja. Het Dr. Anders Mallebroodje, dat was natuurlijk echt heel erg geestig, zoals hij daar vaak mee op Den Haag reageerde.
Ja.
En nou, een mooie afsluiting van zijn schrijverscarrière was dat er een onthulling was van een groot gedichtenplakket bij zijn uitgeverij De Bezige Bij, waar ook zijn hele leven bij is gebleven. Naast het gedicht van zijn vader met de 18 doden, dat dan ook in de tijd toen De Bezige Bij als verzetsuitgeverij begon, gepubliceerd is. En dat was ook wel een hele mooie afsluiting van zijn schrijversloopbaan.
Ja, de beide Kampert samen.
De beide Kampert samen. Het was voor hem, heb ik begrepen, ik was er niet bij, maar ik heb begrepen dat dat voor hem heel bijzonder momentum ook was.
Vind ik een hele goede keuze. Ja. Ja, het staat er mooi. Het heeft te maken met het verleden van de uitgeverij. Hoe het verzet is ontstaan eigenlijk. Dus ja, ik ben daar heel tevreden over.
Kampert is zich dus zijn hele leven blijven ontwikkelen. Heeft ongelooflijk veel geschreven. Ik pakte gisteren nog een boek uit de kast en zag zo'n ellenlange lijst met publicaties staan. Wat is nou zijn invloed geweest, zeg maar, op de mensen die na hem kwamen? Heeft hij de huidige generatie schrijvers ook beïnvloed?
Ja, dat denk ik wel. Hij heeft echt weg vrijgemaakt voor eenvoud en voor humor in de poëzie. Bijvoorbeeld denk dat dichters als Esther Naomi Perkin, Ingmar Heitz of Mustafa Stitoe, dat ze echt dichters die, nou, ja, misschien is het te sterk om te zeggen dat ze dankzij Kampert zijn, maar in ieder geval Kampert heeft, kan hij anders een hele grote invloed op ze gehad met zijn schijnbare eenvoud en zijn humor. Ook bijvoorbeeld Ramzi Nasser had een documentaire en daar zei hij dat Kampert de laatste god in de poëzie was.
Ja.
En dat is echt niet te onderschatten, denk ik, die invloed.
Ja.
Die gewoonheid van taal, dat spreekt gewoon echt wel aan. En ik heb zelf ook op de middelbare school werd Kampert gebruikt eigenlijk ook om aan te tonen hoe geestig poëzie soms kon zijn. Ik kreeg dat ook in mijn les Nederlands mee. En volgens mij wordt dat nog steeds eigenlijk, wordt Kampert daarvoor wel aangehaald. Want het is poëzie, maar het is toch op een bepaalde manier toegankelijk.
Ja, en het mist zeg maar alle zware literaire wetten zeg maar van de poëzie. Ja, geen sonetten, geen kwatrijnen. En
dus hij wordt eigenlijk gebruikt om aan te tonen dat poëzie ook heel erg leuk is om te lezen.
Ja, en ook om te schrijven dus blijkbaar voor die mensen die jij noemde. Toef, tenslotte, het is denk ik goed om Kampert, als je hem in de kast hebt staan, gewoon met enige regelmaat daaruit te trekken. Ik deed dat dus gisteren ook weer ter voorbereiding op ons gesprek. Wat zou je onze luisteraars aanraden? Wat is zeg maar een goede toegang tot Remco Kampert als je er nog aan moet beginnen?
Ja, ik hoop gewoon dat hele verzameld werk dat Dichter heet. Er staat echt zo waanzinnig veel mooie gedichten staan erin. En als je Remco Kampert leest, zijn proza, zijn columns zijn allemaal leuk, maar het gaat eigenlijk toch vooral om zijn gedichten.
Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denken aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem, beweegt mijn voeten, aarzelend soms over de aarde die daarom vraagt. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de Balming, stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.
Als je nog meer wilt weten over Remco Kampert, dan kun je ook luisteren naar de aflevering van de NRC boekenpodcast Tussen de Regels van afgelopen vrijdag. Daarin bespreken redacteur Thomas de Veen en dichter Joost Ome uitgebreid het werk van Kampert. En je vindt de boekenpodcast in de NRC Audio app. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.